Talk to me, call me. That's my secret. She take on your distance. Stop it on me. Swayam Rupa Gananayam Rakhi Swapalitam Vandeham Sikarasi Yuta Pavatamam Sikarasya Sirupam Sapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavane Shri Vishwanath Sukadev Namami Priye Panchakalpa Krutita Kripasanita Adipanam Pavaneyo Vaishnadevyo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Advaita Gadadana Shri Vasani Kondana Hare Krishna Hare Krishna Thank you. Thank you.
Het Sanskriet woord kirtan betekent kirti, is faam. En kirtan is het zingen van heilige klanken en die op zich een spirituele kracht meedragen. En wat we dan zingen zijn mantra's. Een mantra. Man betekent geest. En tra komt van trajete. Wat betekent bevrijden. Dus bevrijden van de geest. Ja, de geest is natuurlijk een opslagplaats van een harde schijf. Waar veel informatie in allerlei files opgeslagen ligt. En ja... dat neemt ons in beslag. Zo'n mantra verheft ons boven die beperkende dagelijkse werkelijkheid. Ja, al die verstrikkingen, al die dingen. De geest heeft de neiging om te draaien. Ja. Draait rond in een kring. Bepaalde dingen. Steeds weer terug. Gedachtenpatronen, zeggen ze in de moderne tijd. Ja, dus zulke soort gedachtenpatronen, daar ontstijgen we aan. Door het chanten van de mantra. We chanten nu de Maha Mantra. De grote mantra. Er zijn verschillende mantra's. De Maha Mantra is een directe mantra. Die niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. Het zegt dat sommige mantra's... dat als je die chant, dan moet je ze of zingt of uitspreekt, dan moet dat onder de juiste omstandigheden gedaan worden. Ja. Maar de Maha Mantra kan ten alle tijden overal gechant worden. In kirtan wordt die mantra dan gezongen op melodieën, in de Vedische cultuur natuurlijk ragas. Ja. En zo zijn er dan verschillende ragas. Sommige voor de ochtend, sommige voor de avond. Ja. Een raga is bedoeld om een bepaalde emotie uit te brengen. Dus het gaat niet alleen om de mantra. Maar de raga brengt ook een zekere stemming mee. Dus dat voegt toe aan de meditatie. Ja. We hebben vanavond op de mridanga, op de drum, en we, onze Udava uit Amsterdam, ook eigenlijk Hilversum, al heel lang Amsterdam. En uit Zuid-Afrika, op de kartels. En ja, het harmonium is natuurlijk iets dat oorspronkelijk niet uit het oosten kwam. De mridanga en de kartels zijn oude instrumenten die duizenden jaren geleden ook bespeeld werden. Een harmonium natuurlijk niet, dat kwam eigenlijk uit het westen. Ja? En was gewoon ons orgel uit Engeland, wat dan ja, op de vloer is terechtgekomen. Omdat de Indische cultuur was geen cultuur van fauteuils. Ja? Zo werd het ouderwets Europese traporgel al spoedig, kreeg een nieuwe uitvoering in het harmonium. Er wordt gezegd dat pas in 1885 kwam het harmonium voor het eerst in India. Dus het is eigenlijk vrij recent dat het een onderdeel is van de Indiase muziek. Maar nu is het gewoon bijna niet meer weg te denken. Het harmonium hoort erbij. Tja, er zijn zoveel verschillende technieken en verschillende soorten van stijlen in kirtan. Zo hebben we Noord-Indische kirtan of de Noord-Indische ragas en de Zuid-Indische ragas. En dat is een groot verschil tussen de beide. Of we gaan naar het oosten, naar Bengaal. En ja, daar heeft kirtan op zich een hele cultuur ontwikkeld. Ja. En via Bengaal is die cultuur eigenlijk naar het westen gekomen. En dus ja, vandaag zingen we meer een kirtanstijl die gebaseerd is op de cultuur van Bengaal. Gaudiya kirtan. Eerst heb ik wat algemene mantra's gezongen. Zulk soort mantra's bevrijden niet alleen de geest, maar ook de atmosfeer. Er wordt gezegd dat, ja, elke handeling, elke actie heeft ook een reactie, is het niet? Dat is de wet van karma. Nu is het zo dat karma niet alleen op de mens van betrekking is, maar karma heeft ook betrekking op een plaats. Dus alles wat er gebeurt op een bepaalde plaats, laat een zeker karma achter. Als een zekere invloed. Dan krijgen we zeggen, een zekere sfeer. Zeggen we dan, er is een sfeer in dit huis. Ja. In de jaren 60 spraken ze over vibraties. De vibraties hier zijn niet helemaal. Ja. Of ze zijn heel erg goed, hele goede vibraties. Maar uiteindelijk zeggen we, ja, het is het karma in de atmosfeer. Ja. Zo zit onze atmosfeer vol met karma. Nou, denk maar even over het karma van Rotterdam. Dan kun je je voorstellen wat er zo allemaal rondzweeft. Ja, het karma van de wereld van vandaag. Ja. Maar goed, daar gaan we later op in. Dus kirtan heeft effect op vele wijzen. Dus de mantra's zuiveren de atmosfeer. Dus het is eigenlijk een goed idee om mantra's te chanten op een verjaardagsfeestje. Want dan zuiver je niet alleen je huis, maar van karma, maar ook in feite je. Ja. Het brengt dan ook een zegen binnen voor het komende jaar. Goed. We zingen nog wat verder. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama.
Thank you. Thank you.
hoop dat onze ragas u bevallen. En we proberen niet alleen maar muziek te maken, maar we proberen ook ons hart erin te stoppen. Omdat we het draait om positieve energie. Zonder positieve energie, dan voelt de mens zich zo overladen.
Thank you.
uit een muzikale familie. Mijn grootvader die speelde klassiek luid. Ja. Ja. Ja, dat zie je ze niet zo vaak meer vandaag de dag zo luid, maar die speelde luid. En mijn vader speelde hot jazz in de Tweede Wereldoorlog. En ja, wat ik niet allemaal gespeeld heb, dat zal ik niet allemaal beschrijven. Maar nu ben ik bij ragas terechtgekomen. Alhoewel, ja, soms veranderde ragas ook een klein beetje in rock. Dat moet ik toegeven. Ja, dat wil wel eens gebeuren. Dat kunnen we doen. Maar dat kan ook. Dat kan. Het is niet dat het allemaal zo vast ligt. Hè. Als je leest over Indische traditie, over kirtan, over raga, dan is er altijd ruimte voor spontaniteit. Want uiteindelijk gaat het om ieder mens. En elk mens heeft zijn eigen persoonlijke manier van doen. En ook zijn eigen manier van uitdrukken in muziek. Zo wordt er gezegd, ieder levend wezen, niet alleen het mens, maar ieder levend wezen heeft zijn eigen raga. Dus je kunt niet zeggen dat sommige mensen niet kunnen zingen en anderen wel. Iedereen kan zingen, alleen sommigen die kunnen niet samen met anderen zingen. Maar die hebben gewoon een hele unieke raga. Hè? Dat, ja. Nou ja. In ieder geval is het. Ja, dus ik. En als het om muziek ging, dan was voor mij muziek iets altijd eigenlijk al iets van een ander niveau, van een andere werkelijkheid, iets van een meer verheven aard. Ja? Vroeger al zocht ik dat in muziek, iets van, ja, iets wat je bewustzijn omhoog bracht. Ja. Daar gebruikte ik het ook voor, want ja, ik groeide op naar de oorlog, hè, in Heemstede. En ja, mijn familie werkte natuurlijk allemaal in Amsterdam. En het leven was jachtig in die tijd, want Nederland, ja, de oorlog had er wel zijn sporen achtergelaten. En dat moest allemaal weer opgebouwd worden. Ik kom net uit de jaren na de oorlog, dus je merkte dat nog wel. Ja, zoals Rotterdam was natuurlijk nog niet helemaal opgebouwd in die tijd, bijvoorbeeld. Ja. Dus, dat werd allemaal opnieuw opgebouwd. Goed, er was ook in Nederland geen televisie. Er waren geen koelkasten. Ja, alles werd gewoon netjes bewaard in de kelder en ja, te lang kon je het niet bewaren. Dus ach, het was vers. En ik herinner me, we hadden bij ons in de buurt een man die met een paard en wagen zo rondkwam met verse groenten. Ja? Ja. Dus dat was een ander Nederland dan het Nederland van vandaag. Ja? Een Nederland dat velen van u misschien niet nooit gezien hebben, maar dat is het Nederland waar ik in opgroeide. Toen ik 10 jaar oud was, was er voor het eerst een televisie in de straat. Ja, ja. U het grijze haar, u weet het misschien ook nog. Er zijn nog een paar hier, denk ik, die het wel weten. Ja? Nou, ik was 10 toen de eerste televisie bij ons in de straat kwam. Nou, dat was wel wat, hè? Dat was een heel ik bedoel, wij kinderen, we vonden eruit dat er daar een tv was in dit huis. En we gingen er gewoon heen, klaar. Ja? Dat was het gewoon, hè? Niemand hield ons tegen. We gingen gewoon, ja? Met z'n allen. 50 kinderen of meer. We marcheerden naar dat huis, belden aan en wij kwamen tv kijken. Klaar. Er werd niet over gediscussieerd. En het hele huis zat vol. Nou, de mensen vonden het eigenlijk wel heel leuk dat al die kinderen kwamen. Dus we kregen ook limonade in koekjes. En één ding wisten we heel zeker. We kwamen terug. Ja, dus, ach, zo. Zo ging het verder. Maar ja, toen ik 12 was, toen kwamen de Beatles naar Nederland. Nou, dat was wel een gebeuren. Ja, ik was nog jong en ik wist niet helemaal precies waar het allemaal vandaan kwam, maar ineens waren ze daar met lang haar en van alles en gitaren en noem het maar op. Nou, En ik kan je wel zeggen, vanaf die dag gingen kappers op één keer failliet. Ja? Dat was het gewoon, ja. Als ik naar oude foto's kijk, dan zie ik toch dat ik op een gegeven moment toch meer haar had dan ik dacht, hoor. En mijn moeder zei altijd, ja, haal dat haar er toch af, jongen. Nou, dat heb ik dan ook gedaan, hè. Ja. Misschien was ze daar toch wat meer dan ze gedacht had. Ja. Dus het waren toch snelle, veranderende tijden. In tijden dat Nederland zich ook heel snel veranderde. En ja, de Beatles brachten natuurlijk ook een stukje India naar Nederland. En ja, dat is in ieder geval zoveel dat ik dan op een gegeven moment toch dacht van ja, dat moet ik dan ook een keer gaan bekijken. Heb ik dat gedaan. Nou ja, van het een kwam het ander. Misschien wat meer bekeken, meer gedaan dan bekeken. Ook wat langer blijven plakken in India. Ja, uiteindelijk, ja, daar zo misschien de helft van mijn leven doorgebracht. Ja. En daarmee ook natuurlijk het een en ander geabsorbeerd. Vandaar de ragas en vandaar de mantra's en vandaar het oranje, want dat is niet voor het voetballen natuurlijk. Ja. Alhoewel ik dat op het ogenblik wel zo'n 10 keer per dag moet horen, hoor. Hup, Holland, hey, Holland, Holland. Als ze maar voorbij zien lopen. Ja. Zo, tegen Sinterklaas, dan roepen ze uit, daar gaat een goed heilig man, daar gaat een goed heilig man. Ja. En ik ging een keer bij mijn zuster op bezoek, die woonde toen dat tijd in Anna Paulowna, in de kop van Noord-Holland. En ik ging met de trein in december. En ik stap uit de trein en ik had, ja, ik heb ook een staf, ja. Als ik mijn officiële outfit heb ik nog een staf. Ik had mijn staf ook nog bij me. Ik kwam er met staf van de trein af. En toen kwam net Sinterklaas eraan, ook met een staf. Ja, dat was wel, dat heeft de krant gehaald, hoor. Ja. En dat was dan een stukje Oost-West, hè? Oost-West dialoog noemen ze dat. En dat is ook belangrijk, dat het dialoog is, hè? Tussen verschillende culturen. Want, ach, vandaag de dag, ja, de wereld, het is een mengelmoesje. Hè? Ja, het is ongelooflijk. Ik bijvoorbeeld, ja, ik spreek vloeiend Hindi. En ja, of iedereen die van een Hindoestaanse achtergrond nog Hindi spreekt, dat moet je het alleen maar doen. Ik heb koshish kar wel ding, hè? Door dat. Zapata karing, ik heb een afloop door Bilkuti. Nee, dat was het. Ja. Dus ik ga verder in Nederland. Maar zo wil ik maar zeggen, ja. Door die moderne samenleving van communicatie en vliegtuigen en alles, is de hele wereldcultuur, heeft zich op allerlei mogelijke manieren vermengd. En ja, daar zijn we dan vandaag als wereldburgers. En we zien onszelf ook meer als wereldburgers. De wereld is klein. Ik heb zoveel Facebook-vrienden, ja, noem maar op, van overal. Overal ter wereld. Ja. Ja. En ja. Met dat zijn we natuurlijk ook wel wat meer. Worden we ook wat meer geconfronteerd met andersdenkende, andere culturen. Ja. En zo. De cultuur van het Oosten, ja, is een cultuur die wat meer filosofisch is ingesteld. Hè? De westerse cultuur is erg praktisch. Nederland is dat bekend om dijken bouwen. Ja? Wij kunnen dijken bouwen, schepen. Je kunt in Nederland alles bestellen. Het maakt niet uit wat het is. We kunnen het u leveren. Huh? Wil iemand een olifant hebben? Geen probleem. Die verkopen we. Yeah? Ja, we verkopen in Nederland olifanten. Als je er een wil hebben. Het heeft zijn prijs. Het heeft zijn prijs. Maar als je wil, geen probleem. Olifanten hebben wij. Want dat is de Nederlandse traditie. We hebben alles. Wat de klant vraagt, dat heeft Nederland. We gaan het gewoon halen. Traditioneel. Met de schepen. En ja, zo is Nederland als klein landje dan toch de hele wereld overgegaan. En heeft er natuurlijk ook al eeuwen geleden allerlei banden gelegd enzovoort. En soms ook mensen aan banden gelegd. Dat was misschien wat minder mooi. Maar ja, wat kun je daaraan doen? Hoe het ook zij, eind goed al goed. Hier zijn we dan. Een mengeling van... van cultuur. Mm. En, maar ach, uiteindelijk. Ik heb in mijn leven veel gereisd en vele culturen gezien. En ik moet zeggen, uiteindelijk het meest interessante van zoveel reizen en zoveel mensen te ontmoeten over de hele wereld is uiteindelijk geweest. Het zien dat het menselijke element overal hetzelfde is. De cultuur is natuurlijk anders. Ja? De manier waarop het uitgedrukt wordt is anders. Ja? Kijk, in Suriname eten ze kousenboontjes. Dat hoort erbij. Ja? Nou ja, in Nederland, ja, aardappelen. Ja? Ja. Duitsland, kartoffelen. Ja, dat hoort erbij. Zo heeft elk land heeft zijn gewoontes. Maar uiteindelijk, ja, de menselijke aard en natuur is hetzelfde. En de menselijke kant is hetzelfde. Dezelfde vreugde, hetzelfde verdriet, dezelfde hang naar geluk en het zoeken naar naar zin van het bestaan enzovoort. En daarom, ja, vond ik het Oosten heel interessant, omdat ze daar dingen op een andere manier deden. Ja. En soms beter, en soms natuurlijk, zeggen we, het Westen heeft ook wel wat. Hè. Zo is het ook niet, zeggen we. Ja, op de grond zitten is leuk, maar na een tijdje weet je niet meer waar je met je knieën moet. Hè. Stop je been een beetje nee, dan kan het niet. Nee, dan draai je wat een keertje op. Nee, dat is oké. Geen probleem. Sorry. Ach, rust, lekker zitten. Alles mag. Ja, dus op die manier zeggen we van verschillende culturen. Ja. En dan. Ja, sommige dingen vond ik de Oosterse cultuur beter. De Oosterse cultuur in zekere zin was meer natuurlijk. Stond dichter bij de natuur dan het Westen. Omdat het Westen zoveel aanpassingen gemaakt heeft met moderne technologie. Het Oosten was nog wat eenvoudiger. En ja, zo. Ik was in de stad Benares en ik zag daar allerlei mensen naar de heilige rivier gaan om te baden. En ik zag allerlei rituelen, gekleurde poedertjes en vlammetjes en bootjes gemaakt van bladeren met bloemen erin en een lampje die op de golven gezet wordt. En ik snapte er niets van, maar ik vond het wel mooi. Ja? Mooi was het wel. Ze zongen ook mooi. Nou ja, ik kon niet helemaal volgen. Wel weet ik dat ik op een gegeven moment een kamer huurde ergens. En dat ik op het dak sliep, want het was warm. Ja, buiten op het dak. En dat er om 3:00 's nachts op een gegeven moment uit grote luidsprekers hele luide muziek kwam. Mantras. Nou, ik zat rechtop in mijn bed. Ik keek op een horloge. Het was 3:00 s'nachts. Ik denk, ik kon het niet geloven. Maar dat was een onderdeel van de cultuur in Benares. Om zo vroeg op te staan en dan naar de rivier te gaan, een bad te nemen enzovoort. Zei ja, dat was wel een andere cultuur. Nou ja, in die tijd vond ik dat wel een beetje gortig. Nu begrijp ik dat. Nu weet ik dat in de Vedische literatuur uitgelegd wordt dat de Vedische uren heet een muhurta. Een muhurta duurt 48 minuten. En zo delen ze dan de 24 uur op in onderdelen van 48 minuten. En zo wordt er gezegd dat in de vroege ochtend is het het Brahma muhurta. Dat Brahma muhurta is een tijd die het beste is voor meditatie. Dat is 1,5 uur voor zonsopkomst. Dus ja, 1,5 uur voor zonsopgang is er dan Brahma muhurta. En dat is de tijd waar de atmosfeer in goedheid is. Zeg, in het midden van de dag is de tijd in hartstocht. Ja, hallo, ja, kom eraan, ja, ogenblikje. Nee, dat regelen we even, geen probleem. Ja, maak je geen zorgen. Het is voor elkaar. Ja. Je hoeft er verder niet meer over te praten. Beschouw het als gedaan. Ja. Ja. Je kunt op onze firma vertrouwen. Ja. Okay. En dan s'avonds is het van, nou ja, zo. Nou, dat was met een dagje wel even relaxen hoor. Ja. En dan zeg je, s'avonds is het een andere atmosfeer. Niet meer de tijd van concentratie. Niet meer de tijd van meditatie. Dat is de tijd, ja. Maar, nou ja, laat het maar even gaan. Ja. En zo hebben verschillende uren in de dag een verschillende invloed en een verschillende tijd. Dus nu weet ik waarom ze in Benares zo vroeg opstonden. Vanwege Brahma Muhurta. En dan gingen ze naar de gans. Ja, dat is de oude cultuur van de Veda's. Als je erover nadenkt, dan merk ik het ook wel in Amsterdam. Als ik dan nu even in Nederland op bezoek ben en ik verblijf in Amsterdam. Nou, 's morgens om 3:00 of 4:00, dan is het meestal wel lekker rustig. Ja? Alleen wat vogels op de straat. Af en toe komt er iemand langs die een beetje te veel gedronken heeft en de hele nacht opgebleven is. Maar goed, daar heb je niet te veel last van. Huh? Dat is dan een rare vogel tussen de vogels. Ja. Want anders is het zo, 's morgens toch heel, heel prettig eigenlijk. Ja. Het is prettig en rustig en aangenaam. Ja, ja. Goedheid. Ja. Ja, zo is 's morgens de atmosfeer goed, in goedheid. Ja. Nou ja, uiteindelijk zeg je, dat heeft eigenlijk waarde. Dus die Vedische cultuur is daarop ingespeld om die elementen wat meer in ons leven te brengen. Vandaar de mantra's, vandaar vroeger opstaan, vandaar zeggen ze ja, dan maar beter vegetarisch. Ja? Ja, ik las statistieken van de week dat er elk jaar in de wereld 40 biljoen dieren geslacht worden. Dat is een flink nummer, hè? Oh, wauw, dat is toch wel. Dat is een aardig nummer. Ik denk van, tjonge jongens, hè? Huh? Ja, dat was een flink. Nou ja. Uiteindelijk zien we dan een cultuur waar het gaat om goedheid. Sattvagun. Sattvagun. Gun means kwaliteit en sattva means goedheid. En het gaat eigenlijk om die goedheid, om die meer in het leven te brengen. En naarmate we meer goedheid in ons leven brengen, ja, dan gaan we ook alles meer met elkaar in verband zien. En dan zien we ook een spirituele achtergrond achter alles. En uiteindelijk, ja, gaan we dan zoeken naar een diepere zin in het leven enzovoort. In plaats van. En dat wil niet zeggen dat je dan niet tegelijkertijd een leuk huis kunt hebben en ook lekker kunt eten en ja, en een familie enzovoort. Dat is allemaal. En dat je gewoon mooie kleren aan kunt enzovoort. Dat past allemaal binnen goedheid. Maar, ja, in goedheid zeg je, familieleven is belangrijk. Allerlei vrije relaties, ja, zoals, kijk, in de jaren 60, 70 hadden we in Nederland een culturele revolutie. Ja, waar al die oude Victorische waarden nou, driehoog het raam uitgingen. Ja, en ach, het vrije leven kwam steeds meer in, werd steeds meer, ja, de nieuwe trend. Hè? En ja, op een gegeven moment is dat natuurlijk gewoon, nou ja, de standaard geworden. Dat is normaal. Nu is dat normaal geworden. Maar toen ik opgroeide was dat niet zo eigenlijk. Ja, in de jaren 50, ja, was het toch allemaal nog wat. We liepen bijvoorbeeld allemaal in nette grijze broeken met een plooi, ja, of zoiets, ja. Ja, en tenminste de heren dan, hè. En dames die hadden überhaupt geen broeken, ja, dat bestond gewoon niet, ja. Hè. De broek voor de dame kwam pas later, in de jaren 50 hadden we zoiets niet. Maar dan in de 60 jaren kwam dat dan zo langzaam erin, hè. Ja, dat dus... De spijkerbroek, ja? Het Amerikaanse arbeidersuniform, werd gewoon, ja, dat was hip. Iedereen moest er een hebben. Hè? En hij kon er ook niet nieuw uitzien. Dus we gingen er met schuurpapier overheen, dat hij een beetje oud uitzag. Ja? Of bleken. Ja. Want een nieuwe spijkerbroek kon niet gedragen worden. Ja, nu is de spijkerbroek zo normaal, iedereen heeft een spijkerbroek. En zelfs op je werk. Je ziet een heleboel mensen die werken gewoon in een spijkerbroek met een colbertje erop of zo. Dat kan gewoon. Dus toen iets van spijkerbroek, dat was helemaal de hip crowd, hè? Die hadden een spijkerbroek, anders vergeet het maar. Het stond helemaal niet. Ja? En, maar ja, die grijze broeken met die plooien, die waren snel weg, hoor. Daar waren we mooi vanaf. Ziezo. Maar ja, met dat, hè, ook de waarde werd allemaal wat losser. Bijvoorbeeld, ik herinner me goed, in Nederland natuurlijk, een borreltje voor het eten was er altijd wel bij. Mijn grootvader, die dronk er ook eentje. En eentje extra in de kast, die mijn oma dan niet zag. Maar dat wist ze natuurlijk ook wel, dat hij dat deed. En in ieder geval, ja, die dronk dan ook zijn borreltje voor het eten. Maar dat mocht nooit voor 5 uur. Ja? In Nederland, als je voor 5 uur alcohol dronk, dan was je een alcoholist. Ja? Dat is nog jaren zo gebleven. Dat is serieus, dat is jaren zo gebleven. En toen kreeg je het tweede borreluurtje voor de lunch. Ja? Dat mocht ook nog een uurtje. Nou, en dan had je de verpleegsters die er de hele nacht op geweest waren, die 's morgens vroeg aan de rosé zaten. Ja. Nou ja, en geleidelijk aan, hè, al die waarden, die werden wat losser. Ja, die werden wat losser. Nou ja, dat was. Ja, ik groeide daarmee op, hè, in zekere zin. En ja. Maar ook zoekende naar wat meer inhoud. Hè, naar wat meer inhoud. Nou ja, uiteindelijk, vond ik die inhoud in de cultuur van India, in de Vedische cultuur, een cultuur die eigenlijk zich bezighoudt met een evenwichtig leven, ja, in alle aspecten van het leven. Materieel, spiritueel, de natuur. Ja, één ding wat ik vroeger nooit begreep, was die heilige koe. Ja, ja. In Nederland, hè, een koe. Nou, we hebben genoeg koeien. Boe, koetje, boe. Ja, een koe. Ja. In Nederland, een koe, om een koe heilig te zien, was voor mij iets. Ik begreep het niet. Maar als kind had ik een stripboek, Kuifje. Ja. En in Kuifje in Tibet was er een heilige koe. En ik vond dat wel interessant, moet ik zeggen. Ja? En er was daar een verhaal hoe er een heilige koe lag op de weg. En dat Kuifje moest een vliegtuig halen. En de taxi zei, sorry, maar we kunnen niet verder. De koe ligt op de weg. Ja? Nou ja. En toen moesten ze dan wachten op die heilige koe. Nou ja, ik vond het wel interessant, maar tegelijkertijd snapte ik er niks van. Een koe. Ja? Een koe. Muuu. En ik denk, wat is er heilig aan een koe? Maar ja, nu als je het vanuit een modern standpunt bekijkt, zeg ik nu ja, de heilige koe. Als de koe beschermd wordt, dan hebben we een, automatisch een agrarische samenleving. Een samenleving ingesteld op het land. De os dan. De os wordt gebruikt om het land te bewerken. De koemest is dan bedoeld om het land verder vruchtbaar te maken enzovoort. Dan hebben we geen kunstmest meer. En ja, die kunstmest is wel leuk. Het geeft even gauw een heleboel. Maar ja, daarna is al het water enzovoort dan ook een beetje vervuild enzovoort. En als je dan kijkt ja, naar die meer agrarische, traditionele samenleving. Dat werkte eigenlijk. Hè? Dus als de koe heilig is. En als de ossen werken op het land, dan is je ecologische probleem ook opgelost. Ja? Dus er is iets voor te zeggen voor die traditionele samenleving. Kijk, ik wil ook niet zeggen dat wij met de ossenwagen gekomen zijn uit Amsterdam hoor. We zijn ook gekomen met het totootje. Ja? Maar ja, tegelijkertijd. Huh? Is het toch iets om over te denken. Zeg van, nou ja, die traditie was nog niet zo gek. Ja, er zat eigenlijk meer achter dan je zo op eerste gezicht zou denken. En dat is eigenlijk mijn thema vanavond. Ja. Ik ga niet te veel zeggen. Ik ga het nu tot een conclusie brengen, tot een besluit. Ik denk de rijkdom van de cultuur van India heeft het Westen veel te bieden. Wat we zien is dat het Westen heeft de hele wereld veel geboden. Eigenlijk uit Europa en Amerika is de hele wereld beïnvloed. Ja, ik las pas geleden iets een term dat heette de McDonaldianisering. Ja? De McDonaldianisering van de wereld. Ja? Nou ja, dat is een feit. Ja? Het maakt niet uit of je nu naar Tokio gaat of dat je nu naar Sydney gaat, het is overal hetzelfde, in zekere zin. Meer en meer, hè? Tegelijk, alle culturen sterven uit en klederdracht hebben we ook niet meer. Ja? Ergens nog voor de toeristen op Marken in de Volendam, maar ja, daar waar Hans Brinkers de vinger in de dijk gestoken heeft, daar hebben we nog klederdracht en daar verdienen ze goed geld mee. Maar anders, ach, het Zeeuws meisje. Ja, is nog wel, wat was het? Was het margarine? Zeeuws meisje? Ik geloof het wel, hè?
Echte boter.
Echte boter. Is het een echte boter?
Ja.
Ik kan me niet herinneren. Ja, het is te lang geleden, maar
Zeeuws meisje. Vincent de Vilk. Bij de kern van Cecilia, Vincent de Vilk.
Vincent de Vilk, daar
gaat hij. Zeeuws.
Ja. Ja, het is het. Ja. Ja, dus, maar die cultuur verdwijnt zo langzaam. En eigenlijk zien we dat, vanavond wilde ik zeggen, de traditionele culturen hebben ons eigenlijk iets te bieden. En de traditionele cultuur van India. India is niet alleen maar een land. India is niet een land. India is een continent, zoiets als Europa. Ja? Kijk, in Europa hebben we ook veel landen, allemaal een eigen taal. In Hindi ook. Hè? In India
Keizer, hè? Keizer, hè? Tink, hè? Kemona Chun. Kemona Chun. Kim, is dat een Bengali? Of Kimcha. Zoveel talen in India. Zoveel culturen. Zoveel verschillende klederdrachten. Zoveel verschillende gebruiken. Het is een continent. Ja? Ik denk dat niet alleen Europa India iets te bieden had, maar ik denk dat India Europa ook iets te bieden heeft. En dan hebben we natuurlijk, ja, vanavond veel mensen uit Suriname en die zitten een beetje tussenin. Want Suriname heeft een beetje van alles, ja, een beetje van Europa, een beetje van India en van andere culturen. Nou ja, zo zijn we hier vanavond. Op de verjaardag. Op het verjaardagsfeestje. Verlaat. Verlaten verjaardagsfeestje. Van Gita Govinda. En ja, ik vind het leuk dat ik kon zijn. Ja. Ik wilde nog besluiten met ja, 5 minuten te zingen. Maar ja, soms is het dat iemand een reactie heeft op wat er gezegd is. En dan hebben we 5 minuten daarvoor. Dus als iemand een vraag of een commentaar heeft, dan is dat ook van harte welkom. Anders wordt het zo'n monoloog. Maar dat hoeft niet hoor. Ja.
U zei, India heeft het Westen iets te bieden.
Ja.
Maar u geeft niet aan wat India het Westen heeft.
Ah. Ja. Ik denk dat India heeft het Westen. Het Westen heeft een experimentele benadering van naar de omgeving toe. We zijn ongelooflijk creatief. En komen altijd weer op met nieuwe ideeën, nieuwe uitvindingen, die ons dan het nieuw comfort of nieuwe voordelen brengen. Maar dan soms vinden we achteraf uit dat het ons ook wat problemen brengt. Bijvoorbeeld de industrialisering heeft de lucht vervuild. Ja, en het water enzovoort. Milieu. Nou ja, nu proberen we dat dan achteraf weer op te lappen. Dus in zekere zin is het Westen meer een experimentele cultuur. Ja. Het Oosten is een meer bedachtzame cultuur wat zijn traditie handhaaft. Kijkt meer naar resultaat op de lange termijn. Ja, beide kunnen natuurlijk onder verschillende omstandigheden hun voordeel hebben. Het Westen kan soms heel snel dingen aanpassen. Als ik een ernstig ongeluk heb, dan liever de Westerse benadering, ja, want dan overleef je het misschien nog. Terwijl in de Oosterse dan beginnen we te kijken naar de naar gene zijde. Ja. Waar ik dan misschien nog niet meteen heen wil. Maar ik kan nog even wachten. Als het aan mij ligt.
Dus. Ja, is dat niet misschien dat we het Oosten misschien meer het fundamentele heeft, zeg maar? Dat het, ja. Dat arme, alles wat fundamenteel in de filosofie, de fundamenten, ja. De basisbehoeftes, ja. De minimale.
Ja. Ja.
Hè, en bedoel, als je het even niet redt, dan zit je bij God. En ja. Gaat het net op dat schemergebied.
Ja.
Ja. Ja. Overleven en dan. En ja. Ook met fundamentele theorieën.
Ja, wat
en dat heeft het Westen wel nodig.
Ja, die diepgang.
Nou, die diepgang van het Oosten. Dingen. Ja. 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 Dat hebben ze dan wel vaak nodig.
Ja. Ja, denk ik ook. Ik denk dat we in het Westen soms te weinig diepgang hebben. Te weinig nadenken in onze cultuur. En dat we daardoor soms een beetje vastlopen. En dat het Oosten ons dan meer bedachtzaamheid, meer diepgang, ja. meer inzicht kan geven. Ja. Over die diepere innerlijke kwesties. Of meer fundamentele kwesties. Ja, want ook, ook met de natuur.
Ja, met de natuur. Evenwicht met mensen, dieren. Wat ze in het Westen niet zien. Vanwege die andere heilige koe, de auto. De heilige koe, dat is de oude fundamentele heilige koe. Die hun zeg maar, transporteert en eten geeft.
Ja, dat is dat, zonder.
Ja.
Die heilige koe kunnen we
niet. Ja, dat gaat niet.
En dan, ja. Kijk.
Denk ik wel van.
Nee. Ik bedoel, maar ja, goed. En dan nu hebben we zo'n ding er ook bij. Ja. Ik bedoel, wie heeft geen telefoon vandaag? Enzovoort. Die constante communicatie. Daar doet dan Oost en West aan mee. Maar ja, dat is dan wel een interessante tijd. Hè? Deze informatie, dit informatietijdperk. We kunnen nu ook overal een graantje van meepikken. Ja? En wat dat betreft is het dus een interessant tijdperk, want we hebben heel veel informatie. Je kunt, en zo is het ook, vind ik het ook leuk om dat een keertje, nou ja, te bespreken. Ik heb geprobeerd vanavond om dat dan wat meer vanuit, nou ja, mijn eigen achtergrond een beetje te presenteren, vanuit mijn eigen Nederlandse achtergrond. Maar ik dacht ik ga niet op in één zo'n avond proberen de hele Vedische cultuur te bespreken of uit te leggen. Ik denk dat vandaar dat ik het een beetje open liet zo aan het einde. Ik denk, ja, anders wordt het misschien een beetje te veel als ik de hele bakken de gieter nou eens nog in ga bespreken. Ik denk, dat laten we voor wat het is. Natuurlijk, het Oosten heeft geen boeken. En ja, daar weet ik ook wel wat van. Daar kunnen we een andere keer over spreken. Ik wilde besluiten met nog een korte kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you.
Ja. Dat is een speciaal verzoeknummer. En, want Pieter Govinde die gaat van dansen. En, in de vorm van Prasad.